Goedemorgen. Welkom in de kerk. Ook de mensen die online meekijken, welkom. Fijn dat we hier weer mogen zijn op de eerste dag van de week, weer in Gods huis. Ik heb een aantal mededelingen. Voor de kinderen tot en met groep 4 is er straks Bijbelklas. In perron 16. En jullie worden achter in de kerk gewoon opgehaald zoals gebruikelijk. Als de dienst over is, dan kunnen we elkaar ontmoeten met koffie en misschien wel wat lekkers. Achter in de kerk. Ook als je gast bent, van harte welkom om een bakje mee te drinken. Vanmiddag is er in de GKV Barneveld in de Burgt weer een kerkdienst. Namens de GKV, NGK en de Kerk aan het Plein. En die is dus in Barneveld en die begint om 16:30. Voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, achter in de kerk liggen nog brieven met lidmaatschapsinformatie voor Kerk aan het Plein. Heb je die nog niet ingevuld? Pak zo'n brief vandaag nog even en vul hem in. Want de werkgroep wil graag de inventarisatie helemaal compleet hebben. We gaan collecteren straks en de collecte is voor de diaconie van de NGK. Hiernaast zie je hele mooie bloemen. De bloemen gaan naar... Goed zeggen. Lammieve Kerk, die gaan naar jou. En je hebt je ingezet voor de preekvoorziening samen met Marie Geelhoed. Nou, daar willen we je hartelijk voor bedanken. In deze dienst gaat voor Robert van Lente een goede dienst.
Goedemorgen. Vanmorgen, zondag cantate. Laten we beginnen met zingen, met jubelen. Uit opwekking 339, O kom nu en jubel, zing voor de Heer. Laten we nu ons in stilte richten op die Heer, die grote God, die koning van alles wat leeft. Want in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn wij hier bijeen. En wij geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En ik mag u daarmee groeten. Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de verrezen Heer, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we hierop gaan antwoorden met de psalm van de zondag, psalm 98, vers 1 en 3, zingt een nieuw lied voor God de Heere. Dat het allemaal weer goed gekomen is en dat we het lied hebben kunnen zingen. En dat geldt speciaal op deze zondag, zou ik gaan zeggen, want vandaag is het zondag kantaten. Dat betekent het zingen kantaten. Zoals u ziet draag ik een witte stola. En ja, kijk eens aan. Want wit is de feestkleur in de kerk. 4 weken geleden vierden we het paasfeest. Het feest dat Jezus met zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Een mooie feest is toch eigenlijk niet denkbaar. Het is het feest dat ons leven niet doodloopt, maar dat het juist doorloopt. Het graf heeft een uitgang gekregen. Maar je kunt je afvragen, wat is er na die 4 weken nou nog over van die feeststemming? Die feestelijke paasstemming van 4 weken geleden. Eigenlijk zouden we, net als ruim 70 jaar geleden, na de bevrijding van ons land in 1945, nog maandenlang zouden we eigenlijk feest moeten vieren vanwege Jezus' opstanding uit de dood. Maar ja, dat valt niet echt mee. En dat wij dat nogal lastig vinden, dat is niet iets nieuws. Meer dan 1000 jaar geleden ondervond de kerk dat eigenlijk ook al. Nou, hoe ik dat zo weet? Nou, de namen van de zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben allemaal een eigen naam. En vandaag is het dus zondag kantaten. Maar vorige week was het zondag jubilaten, jubelt. En jubelt is meer dan wat we nu doen, zingen. En volgende week is het zondag rogaten. En dat betekent bid. En het eindigt met zondag exaudi. Dat is eigenlijk smeking. En je hoort daarin de neerdalende lijn van het enthousiasme naar eigenlijk de beden om hulp. Want uit onszelf kunnen we de feeststemming niet volhouden. We hebben de geest van God nodig, de Pinkstergeest, om het feest vol te kunnen houden. Vandaag lezen we op deze zondag kantaten over een geschiedenis uit het boek Handelingen. En daarin lezen we hoe bevrijdend zingen kan zijn. En hoe het leven door te zingen steeds weer vernieuwd kan worden. Zingen is dus iets heel wezenlijks. En er zijn meerdere Bijbelboeken zelfs gewijd helemaal aan het zingen. En behalve de psalmen is er bijvoorbeeld ook Hooglied. Maar wij hebben ook het boek Klaagliederen. Ja, klaagliederen, want op de wereld valt er nog een hoop te klagen. Heel wat mensen zijn beklagenswaardig. En laten we daarom als kerk in de wereld ook bidden voor de nood op deze wereld. En laten we na het gebed om ontferming God loven om zijn trouw en liefde door te zingen uit Opwekking 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Maar laten we eerst gaan bidden. Op deze zondag kantate roepen wij uw naam aan als schepper van hemel en aarde. Omdat u het leven zo overweldigend en uitbundig hebt geschapen. En het zingend u als schepper eert. In allerlei kleuren, geuren en geluiden. Maar velen hebben daar geen oog voor. Of kunnen er niet van genieten omdat het geluid van bommen en bevelen vermengd met de jammerklacht van rouwende mensen en het gehuil van kinderen alles overstemt. Voor allen die lijden onder onrecht, onder geweld, verlies, gemis, angst en wanhoop bidden we, Heer, ontferm u. Op deze zondag kantate roepen wij uw naam aan, Jezus Christus. Omdat u ons leven weer toekomstperspectief hebt gegeven, door uit de dood op te staan. Maar wij weten dat er velen zijn die voor zichzelf geen toekomst meer zien. Door ziekte, door stress, ouderdom, door uitbuiting of door uitputting van de aarde. Voor allen die zich hierbij hebben neergelegd, bidden wij, Christus ontferm u. Op deze zondag kantaten roepen wij uw naam, Geest van God, aan. Omdat wij weten dat u ons hoort, ook al zien we u niet. Maar dat u bij ons bent en zelfs in ons leeft. Niet om ons te overheersen, maar om ons juist te bevrijden van angst. Te bevrijden van leugens en van schuld en schaamte over alles waarin wij tekort zijn geschoten. Vergeef ons en laat ons, net als Jezus Christus, weer opstaan en herleven in uw kracht en in uw liefde. Daarom bidden we, Heer, ontferm u over ons. In het geloof dat u ons hoort, loven en prijzen we om uw liefde en trouw. Door onze Heer Jezus Christus, uw opgestaande Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Thank you.
Als leefregel lees ik voor wat de apostel Paulus ons opdraagt in Filippenzen 2. Hij schrijft daar: laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Laten wij daarmee instemmen door nu te zingen uit opwekking 430. Heer, ik prijs uw grote naam. Laten we de Heer God om een zegen vragen bij het horen en overdenken van zijn woord. Goede God, wij kennen u als een God die spreekt. Al vanaf het eerste begin riep u licht en er was licht. En zo hebt u ook met Pasen weer licht gebracht in ons ten dode opgeschreven bestaan. En we danken u dat deze gebeurtenissen zijn opgeschreven. Dat mensen door de werking van uw geest uw stem hebben verstaan en dat we die ook vandaag kunnen horen als we uit de Bijbel gaan lezen. Geef dat wij de woorden in ons, dat die woorden in ons tot leven komen en geef dat wij daaruit ook gaan leven. Zegen ons hier in de kerk, zegen de kinderen en hun leiding, zegen ook allen die met ons verbonden zijn en zegen uw wereldwijde kerk die vandaag rondom uw woord samenkomt. Dit bidden wij door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik heb even een kindermoment. Ja, dat heb ik eigenlijk altijd, maar ik weet niet in hoeverre bij jullie dat ook heel gebruikelijk is. Maar dat gaat eventjes over de witte stola die ik heb. Misschien kunnen sommige kinderen nog herinneren dat toen ik de vorige keer hier was, had ik een andere kleur om. Kan iemand dat nog herinneren? Nee, het was heel lang geleden. Ja, kun je niet alles onthouden. Toen had ik een paarse kleur. En in de kerk hebben we eigenlijk 5 van die kleuren. Ik heb ook 5 verschillende kleuren. En nu zitten we dus in die periode tussen Pasen en Pinksteren. En dan is de kleur wit. Maar voorafgaand aan Paas is de kleur paars. En toen had ik dus die paarse stola aan. En straks met Pinksteren is de kleur rood. En dan heb ik een rode stola om. En daarna is de kleur groen. En er is nog 1 kleur die ik nog niet heb genoemd en die is lila roze. Een beetje een mengkleur. Dus er zijn 5 kleuren. En wit, dit is de feestkleur. En waarom is wit de feestkleur? Nou, een van de grootste feesten die je kunt meemaken is een bruiloft. En dan zie je dat de bruid altijd in mooi wit gekleed is. En je ziet ook in de kerk met bijzondere feesten, met doop en avondmaal, dat ook wit daarin een plek, een kleur heeft. Want de doopjurk is ook heel vaak wit. En de tafel heeft eigenlijk een wit laken. En zo zie je dat wit eigenlijk een feestkleur is. Want in het wit zijn alle kleuren bij elkaar. Als je kijkt naar een regenboog, dan weet je dat alle kleuren, die komen eigenlijk uit het witte licht voort. Nou, dat is het bijzondere van de witte kleur. En dat ik deze witte kleur nu draag, dat is niet iets nieuws, maar misschien voor jullie wel. Maar het is eigenlijk al heel oud. Al meer dan 1500 jaar geleden was dat heel gebruikelijk in de kerk. En hoe ik dat weet? Nou, dat is iets heel bijzonders. Want dat weet ik door Sinterklaas. Ja, dat niet te geloven, hè? Dat komt door Sinterklaas. Ja, want Sinterklaas heeft vaak een donkerrode mantel en mijt erop. En vroeger was die kleur was eigenlijk nog donkerder, purper. Weet je, tegen het paars aan. En hoe komt dat? Omdat Sinterklaas op 6 december is gestorven. En dat was in de adventstijd. En toen was de kleur dus purperpaars. En daarom had Sinterklaas een purperpaars rode mantel aan. Was hij een maand eerder gestorven, was in november, dan had hij een groene mantel en mijter gehad. En was hij een maand later gestorven, dat was in de kersttijd, dan had hij een witte mantel en mijter gehad. Dus je kunt nagaan, zo lang worden dergelijke kleuren al gebruikt in de kerk. Nou, wat het leuke is van Sinterklaas, maar ook van kerst, is dat er al heel veel liedjes zijn. En daar gaat het eigenlijk ook om. Lekker zingen, omdat het je blij maakt. En daar gaan we ook over zingen in het kinderlied Zing, Zing, Zingen maar blij. Schriftlezing is vanmorgen genomen uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16, daarvan de versen 16 tot en met 34. En Evert zal dat met ons gaan lezen.
Een andere keer, hiervoor waren ze geweest bij Lydia de purperverkoopster. Een andere keer, toen ze weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwden ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ik beveel je, in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. En ook de verzamelde menigte keren zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en het bevel gaven hem met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. En alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenisbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan. We zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde.
Laten we hierover gaan zingen uit de Evangelische Liedbundel 81, de versen 1, 3, 4 en 6. Zing met ons mee uit alle macht.
Oh,
Laten we na de verkondiging gaan zingen uit opwekking 461, Mijn Jezus, Mijn Redder. Gemeente van onze verrezen Heer Jezus Christus. Zingen. Zingen is iets menselijks. Het hoort gewoon bij ons leven. Niet alleen in de kerk, op deze zondag cantate, maar ook de afgelopen week buiten de kerk. Vrijwel elke dag was er wel weer wat nieuws te melden over het Eurosongfestival dat in Turijn werd gehouden. En vele miljoenen in Europa, maar ook daarbuiten, die hebben het muzikale spektakel bekeken. En misschien u, jij, of wie dan ook wel. En de grote vraag is natuurlijk, heeft uw favoriete lied het ook gewonnen? Nou, in dat geval, gefeliciteerd ermee. En zo niet, treur niet. Want smaken en voorkeuren, maar ook belangen, kunnen nogal verschillen. En dat weet ik uit ervaring. Liedjes uit de top 40, de top 50, hoe het ook allemaal mag heten, hebben nooit mijn belangstelling gehad. Mijn smaak werd niet bepaald door de groep waar ik bij wilde horen, of waar ik me juist tegen wilde afzetten. Nee, voor mij klinkt iets mooi of intrigerend, of niet. En daarbij speelt mijn eigen stemming ook nog een belangrijke rol. Ik ben ook erg blij dat ik niet mijn favoriete muziek punten hoef te geven, of er een lijstje van hoef samen te stellen. Want de ene keer vind ik iets mooier dan de andere keer. Dus nee, aan mij zijn zulke dingen niet besteed. En gelukkig werd ik jaren geleden in die opvatting bevestigd door de film As It Is in Heaven uit 2004. De hoofdrolspeler maakte als dirigent een onvergetelijk moment mee, waardoor hij ontdekte dat muziek niets met concoursen of ranglijsten of wat dan ook te maken heeft. Want wat was er gebeurd? Tijdens een uitvoering viel het zaallicht ineens helemaal uit. En iedereen zat toen in het donker. En als dirigent verloor hij zo het contact met het orkest. Maar ook het orkest kon hem niet zien. Toch speelde het orkest in die volslagen duisternis verder. En hoe deden ze dat? Door heel goed naar elkaar te blijven luisteren. En wat hij toen hoorde, wat die dirigent toen hoorde, zo'n volmaakte harmonie, dat had die dirigent nog nooit eerder gehoord en daarna ook nooit weer meegemaakt. Maar het had wel zijn leven ingrijpend veranderd. Nou, dat muziek in de duisternis een hele bijzondere uitwerking kan hebben, dat lazen we ook zo pas in Handelingen 16. Maar wie goed leest, die ontdekt dat er meer muziek in dit hoofdstuk zit. En het begint al met dat meisje dat Paulus en Silas dagenlang naloopt en vooral naroept dat het dienaren zijn van de Allerhoogste God en dat ze verkondigen hoe u gered kunt worden. Gratis reclame, zouden wij zeggen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, zou de slogan in deze tijd luiden. Maar toch waren Paulus en Silas er bepaald niet blij mee. Want haar voortdurende aanbevelingen, ja, die gingen hun niet alleen irriteren, zoals bij het beruchte potje vet dat op de tafel is gezet, maar dat eindeloos herhalende refrein leek eerder op een soort bezwerend mantra. En in die zin was het veel meer anti-reclame. Want al sprak het meisje de waarheid, de vraag was wel, hoe kwam zij aan die kennis? Die kennis over Paulus en Silas als dienaren van de Allerhoogste God. Beide mannen waren namelijk totale vreemden in de stad Filippi. Nou, in vers 16 staat dat het meisje bezeten was door een boze geest. En net als bij Jezus weten zulke boze geesten heel goed met wie ze te maken hebben. Nou, ze spraken dan wel de waarheid, maar ze wisten het op zo'n manier te doen dat het bijna als een leugen klonk. Want het is namelijk de toon die de muziek maakt. Volgens onze huidige psychologische inzichten zou dit meisje lijden aan een obsessief-compulsieve gedragingen, vrij vertaald aan dwangstoornissen. Ja, ooit wilde een universiteit onderzoek doen naar zulke dwangstoornissen. Mensen die leden aan zulke dwangmatigheden, die konden zich dan bij hun opgeven. Aanvankelijk meldden de onderzoekers opgewekt dat ze na één dag al meer dan 500 aanmeldingen hadden gekregen. Totdat ze erachter kwamen dat die allemaal van één persoon afkomstig waren. Ja, daar kunnen we om glimlachen. Maar het zal je broer, je zus, je vriend of je collega maar zijn. Het meisje, dat was niet alleen in bezit van een boze geest, maar ook nog eens het bezit van heren die aan haar wazigerij veel geld verdienden. Het meisje was dus in dubbele zin slavin. Tweemaal gevangen. Door de geest van dwang en door geldbeluste mannen. Was er dan niemand begaan met dit kwetsbare kind? Of was ze meer afschrikwekkend dan meelijwekkend? We lezen niet dat Paulus uit medelijden die boze geest bij dit meisje wegjoeg. Maar wat zal het voor haar een enorme bevrijding zijn geweest. Eindelijk verlost te zijn van die kwelgeest die haar totaal beheerste. Die altijd de controle over je had en je voortdurend liet dansen naar zijn of haar pijpen. Wat zal het voor haar een verlossing zijn geweest. Bovendien toonde Paulus hiermee aan dat dit meisje inderdaad de waarheid had gesproken. Paulus en Silas waren dienaren van de Allerhoogste. En ze wisten hoe je gered kon worden. En ze voegden vervolgens de daad bij het woord door dat meisje te redden van haar kwellende boze geest. Dankzij die bevrijdende daad was het bezwerende woord in het meisje definitief tot zwijgen gebracht. Maar daarmee was het laatste woord nog niet gezegd. Om over de daden nog maar te zwijgen. Voor de uitbuiters van het meisje betekende die genezing natuurlijk het einde van hun lucratieve inkomstenbron. En daar waren de eigenaars bepaald niet blij mee. Hun hele handel was nu naar de haaien. En daarom sleurden ze Paulus en Silas woest naar de stadsbestuurders die aan het marktplein zetelden. Ja, een marktplein. Want de Griekse stad Filippi was vooral een handelsstad. Overigens genoemd naar de vader van Alexander de Grote, die Filippus heette. En de stad werd volgens het Romeinse recht bestuurd. En dan weten we, mede dankzij de avonturen van Asterix en Obelix, dat de Romeinen nogal eigenaardige jongens waren. En daar kwam ons tweetal Paulus en Silas ook vrij snel achter. Want die eigenaars, die klaagden hun aan voor oproer. Ja, want natuurlijk konden ze niet zeggen en klagen over hun mislukte handeltje. Dat was namelijk ondernemersrisico. Dus verscholen ze hun privébelang heel handig achter het algemene belang van de openbare orde. En daar waren de Romeinse bestuurders heel gevoelig voor. Met hun venijnige opmerking, het zijn Joden, speelden de uitbuiters duidelijk in op de antisemitische gevoelens die er leefden. En met succes. Want Paulus en Silas werden na hun mishandeling in de binnenste kerker van de gevangenis opgesloten. Hoe tegenstrijdig kan het leven zijn? Je bevrijdt een meisje uit haar gevangenschap, maar je wordt daarvoor zelf gevangen gezet. Dit was wel de overtreffende trap van stank voor dank, niet waar? En wat doet zoiets dan met je? Raakt dit onrecht je ook? Word je soms boos? Ja, onrecht roept vaak het slechtste in de mens naar boven. Dan deugt er ineens helemaal niets meer van. Dan vallen de mensen je allemaal zwaar tegen. En ben je niet alleen in hen ernstig teleurgesteld, maar ook in God. Waarom laat God dit allemaal toe? Is hij er wel? Het idee dat God je zal behoeden voor tegenslagen omdat hij van je houdt en je met voorspoed wil zegenen, is geen Bijbels beeld van God. Het is eerder een heidens beeld. Want dan geloof je om er zelf beter van te worden. Er zelf voordeel van te hebben. En niet omdat het waar is. Waar is dat God leeft en zichzelf voor ons gegeven heeft? Wie de Bijbel enigszins kent, die weet dat zelfs de meest vrome en gelovige mensen heel wat tegenslagen te verwerken kregen in hun leven. Noem eens iemand op die daaraan ontkwam. En zelfs de meest vrome man in de Bijbel, Jezus, ontkwam niet aan het lijden. Volkomen onschuldig werd hij gevangen genomen, gemarteld en aan het kruis gedood. En Jezus noemde dat de weg van de zelfverloochening en van kruisdragen. En die gezindheid zouden ook zijn leerlingen en volgelingen moeten kenmerken, zoals we dat hoorden van Paulus. En dat was ook zo. Bijna alle leerlingen van Jezus zijn als martelaar vermoord. In Handelingen 12 vers 3 staat dat Jacobus, de broer van Johannes, de eerste van de 12 was. Hij werd door het zwaard omgebracht. Lijden en sterven waren tekenen van je grote toewijding aan Jezus. En wie geen tegenslagen of weerstand ondervond in het leven, die moest zich juist grote zorgen maken. Was je soms ook te wereldgelijkvormig geworden? En te weinig tegendraads, te weinig nonconformistisch of eigenzinnig, zoals Jezus dat was? Nou, daar hadden Paulus en Silas geen last van. Want hoe zwaar ze ook gemarteld en gevangen zaten, zelfs vanuit de donkerste kerker zongen ze 's nachts lofliederen tot God. Waar de andere gevangenen in getier en geschreeuw en misschien wel gevloek waren uitgebarsten, daar zongen Paulus en Silas hun mooiste lofliederen. En de andere gevangenen, die luisterden er aandachtig naar. In die stikdonkere gevangenis lieten Paulus en Silas zien wat er in hun hart leefde. Ja, wie er in hun hart leefde. En het raakte niet alleen de gevangenen, maar het raakte ook God. Door hun open hart voor God, opende God het hart van de gevangenis. En door een plotselinge aardschok raakte alles zo ontzet dat alle gevangenen losraakten. Maar geen één van al die gevangenen sloeg op de vlucht. Ze waren maar blijkbaar zo overweldigd door wat ze hadden meegemaakt, dat ze geen enkele behoefte voelden om er vandoor te gaan. Dit was ook voor hun een dag, zou je kunnen zeggen. Nou ja, beter gezegd, een nacht om nooit te vergeten. Maar bij die gevangenbewaarder leefden hele andere gevoelens. Hij zag de open deuren en die deden juist voor hem de levensdeur dicht. Maar vlak voordat hij uit het leven wilde vluchten, hoorde hij nog de stem van Paulus. Doe uzelf niets aan, want we zijn nog allemaal hier. En meteen besefte hij, als zij niet zijn weggevlucht, dan hoef ik ook niet uit het leven weg te vluchten. Er is nog hoop. Maar hoe moet ik verder? En met die vraag wendde hij zich tot Paulus en Silas. Wat moet ik doen om gered te worden? En zonder het te weten was hij wel bij het beste adres met deze vraag. Want dat had het bevrijde meisje al verteld. Deze mannen zijn dienaren van de Allerhoogste God en zij weten hoe u gered moet worden. Nou, wat moest die man doen? Paulus antwoordde, geloof in de Heer Jezus. En u zult gered worden. U en uw huisgenoten. Ja, voor ons klinkt dit misschien haast te simpel. Is dat alles? Moet er niet meer gebeuren? Nee. Het begint allemaal bij het geloof in Jezus Christus. En wie in hem gelooft, die ontdekt dan een totaal andere manier van leven. Een manier die net zo invloed is als bij dat bevrijde meisje. Die ook in een compleet nieuw leven stapte toen ze bevrijd werd uit de gevangenschap van die boze geest. Ook te vergelijken met die dirigent, die ook in die enorme duisternis ineens het wezen van muziek ontdekte. En daarmee ook een nieuw leven begon. Ja, als je de bevrijdende, de ontdekkende geloofskracht in Jezus, als je die ontdekt en in je laat groeien, dan blijft dat niet onopgemerkt. Dan gaat de omgeving daar ook iets van merken. Dan gaat alles veranderen. En dat merken we ook in die vraag van de gevangenbewaarder. Want hij stelde heel persoonlijk die vraag, wat moet ik doen? Maar Paulus' antwoord was veel royaler, veel ruimer. U en uw huisgenoten zullen door het geloof in Jezus gered worden. Nee, de bewaker maakte geen eind aan zijn leven. Maar hij maakte wel een nieuw begin op deze manier. En zo werd deze zingende nacht als het ware een heilige nacht. Een nacht om nooit te vergeten. Je zou, als je deze hele geschiedenis tot je laat doordringen, kunnen zeggen dat hij eigenlijk drie bevrijdingsverhalen bevat. Een geestelijke, een lichamelijke en een persoonlijke bevrijding. Waarbij het hoofd, het hart en de handen een centrale rol vervullen. Het hoofd dat gevangen was met de boze geest, de handen die in de boeien zaten en het hart wat bekeerd moest worden. En tegelijkertijd zijn het ook drie paasverhalen. Waarin de mensen het oude achter zich laten om in een nieuw leven te beginnen. Behalve hoofd en handen zien we ook dat steeds meer mensen daar deel aan krijgen. Het begon bij dat ene meisje. Toen Paulus en Silas al met z'n tweeën. En daarna die gevangenbewaarder en zijn huisgenoten. En zo zien we eigenlijk hoe het evangelie zich uitbreidt over steeds meer mensen. En daarin zien we al iets van Pinksteren. De groep van volgelingen groeit, wordt steeds groter. Niet uit eigen kracht, maar met hulp van God. Hij bevrijdt en redt ons. Dat lukt ons zelf niet. En zo klinkt in deze periode tussen Pasen en Pinksteren elke zondag de boodschap. De boodschap dat met Jezus' opstanding uit de dood alles veranderd is. Dat het leven door het geloof in Jezus totaal vernieuwd is. En dat dit geloof, dat ons geschonken wordt van boven, een kracht van binnen is, die naar buiten verspreid moet worden. En door dit geloof zongen Paulus en Silas zich een weg naar buiten, zou je kunnen zeggen. Zingen maakt vrij. Zingen transformeert. Misschien verandert het zingen je situatie niet, maar het kan wel jezelf veranderen. Ja, zingen biedt troost. Zingen biedt hoop. Zingen voedt je geloof. Zing dus, als je het even niet ziet zitten en de muren misschien wel op je afdreigen te komen. Zing als je het allemaal even beu bent. Zing als je vrolijk wordt van het zonlicht, zoals nu. Maar zing ook als het bewolkt is. Zing als je geniet van de mooie kleuren. Maar zing ook als alles donker is. Ja, zing bij dag en zing bij nacht. Zing in mooie, maar ook in moeilijke tijden. Want wie zingt, die wordt door God gehoord. Wordt door God gezien. En wordt door God gezegend. Wie zo zingt, die overwint. Meer dan wat je ooit bij een Eurosongfestival bij elkaar kunt krijgen aan punten. Wees gezegend op deze zondag cantate. Amen. Laten we gaan danken en bidden. En we willen voorbeden doen voor Ria Geerhoed en Hilde Noot, omdat hun moeder afgelopen week is overleden en inmiddels is begraven. Ik nodig ook uit om het gebed af te sluiten samen met mij, met het uitspreken van het Onze Vader. Laten we gaan bidden. Barmhartige God, wij danken u dat wij vandaag weer als uw gemeente hier samen kunnen komen. Wat is dat toch een groot voorrecht. En dat beseffen we nu ook weer veel beter na de beperkingen waar we de afgelopen 2 jaar mee te maken hadden. Zo leren we opnieuw het samenkomen in de kerk te waarderen. We danken u voor die les en dat we daardoor ook weer met meer zorg om elkaar en naar elkaar kunnen omzien. We danken u voor de rijkdom van uw woord, de Bijbel. Dat we daarin telkens opnieuw weer nieuwe schatten in weten te vinden, die ons kunnen helpen bij ons geloof in u en bij ons geloof in uw komende koninkrijk vol vrede en vreugde. Dat we in allerlei beschreven gebeurtenissen het paasverhaal kunnen herkennen, waarin mensen mogen opstaan in een nieuw leven, dat het oude voorbij is, omdat u de dood hebt overwonnen. En we danken u dat we daar ook over kunnen zingen. Want ons geloof in u, dat onze hoop in u en onze liefde voor u ons doet zingen. Dat we onszelf zo boven onze ellende uit kunnen zingen, als we ons richten op u. Help ons om net als Paulus en Silas een dienaar te zijn van u. En te verkondigen aan mensen die er nog niet weten hoe ze gered kunnen worden door u. Zeker in deze tijd waarin we als volgelingen van u in de minderheid zijn terechtgekomen. Geef dat de boodschap van vanmorgen ons ook deze week mag inspireren om getuige van u te zijn en om te zingen. Dat we ondanks alle spanningen en zorgen in deze wereld toch opgewekt mogen zijn, omdat u, Jezus, opgewekt bent uit de dood. Zegen ons als kerken in deze tijd en zegen allen in de kerk, van jong tot oud, van degenen die haast ongezien hun werk in de kerk doen, tot aan de ambtsdragers, dat ze met dankbaarheid en vreugde hun taken vervullen. We bidden ook voor allen die al lange tijd niet naar de kerk kunnen komen. Wees hen daarbij. En dat ze zich toch ook gezegend mogen voelen met ons als gemeente. Daarom willen we ook bidden voor Ria, Geerhoed en Hilde Noot. Nu hun moeder is overleden. En nu ze haar ook al hebben kunnen begraven. We willen u danken voor alles wat zij heeft gegeven in haar leven. En dat voor haar ook u zo belangrijk was. Dat ze regelmatig over u sprak als uw Heer en Heiland. Ja, wat is het dat mooi dat je op die manier voor kunt gaan in het leven van anderen. En dat je dat als erfenis ook mag achterlaten. En zo zijn we ook als kerk voortdurend bezig met ook weer nieuwe gelovigen te vinden in onze eigen kring en daarbuiten. En dat we dat ook als erfenis mogen zien. Die u ons hebt nagelaten vanaf het moment dat u bent gekomen in ons leven. U hebt gezegevierd. We willen u vragen, geef dat we die erfenis blijven koesteren als het allerbelangrijkste in ons leven. Hier, voor ons leven, straks, bij u. Wil u bidden of u de collecte wil zegenen voor de diaconie. En dat hun hulp ook werkelijk mag bijdragen aan het verlichten van de nood bij mensen. We willen bidden voor de kerk in ons land. Dat we elkaar weten vast te houden. Dat onze band met u sterker is dan onze onderlinge verschillen. Zegen ook de kerken in het buitenland. In het bijzonder waar ze vervolgd wordt. We bidden ook voor de kerken en hun leiders in Oekraïne en Rusland. Dat uw evangelie van vrede en verzoening de mensen, maar ook hun leiders, tot vrede en verzoening mogen brengen. We bidden voor allen die rouwen om hun geliefden in Oekraïne en Rusland. Maar ook in Syrië, in Jemen en al die andere plekken op de aarde waar zoveel geweld en onrecht heerst. We bidden u om vrede, want wij falen steeds weer in onze pogingen om vrede te stichten. Breng de agressors tot inkeer. Laat er vrede zijn. Vrede zowel tussen landen als binnen landen, maar ook binnen volken. Ja, ook binnen huizen en harten van mensen. Zegen dan ook alle hulp die wordt geboden om de slachtoffers van oorlog en van geweld te helpen. Dat de hulpverleners, de artsen en verplegers mogen zien dat hun inzet vrucht draagt. We bidden om kracht en troost voor allen die angstig en wanhopig zijn. We bidden voor de vluchtelingen, voor de daklozen, de armen en de hongerigen, dat hun nood gezien wordt en hun situatie zal verbeteren. Ik wil ook bidden voor allen die op welke manier dan ook beperkt worden door een geest die hun neerdrukt, van depressie, of misschien zelfs van een boze geest die hun vasthoudt. Ja, Heer, zo willen we vragen, hoort u toch allen die zich in hun nood tot u wennen? En Heer, hoor ook ons gebed, dat Jezus ons geleerd heeft met de woorden: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. Het zijn via gift dan wel straks volgens mij bij de uitgang. En op deze zondag kantate zingen we natuurlijk tot slot het lied: Zou ik niet van harte zingen, hem die mij zozeer verblijdt. Gezang 426 uit het liedboek van de kerk in de versen 1, 3 en 5.
Bye.
Zing. Zing in mooie, maar ook in moeilijke momenten. Want wie zingt, wordt door God gehoord. Wordt door God gezien. En wordt door God gezegend. De Heer zegent en behoedt u. De Heer laat zijn gelaat over u stralen en is u genadig. De Heer richt zijn stralende gelaat naar u toe. En geeft u vrede. Amen.